gaan zitten. Toen kwam de man voorbij van wie je gesproken had, zijn naam is niet van belang, en hij zei, kom hier even bij mij zitten. De man deed wat hem gevraagd werd. Ook vroeg Boas 10 stadoudsten plaats te nemen en ook zij gingen zitten. Toen zei hij tegen de man, die ook als losser kon optreden, het stuk land van onze broeder Elimelech wordt door Naomi, die teruggekeerd is uit Moab, verkocht. Ik meen dan ook u het volgende te moeten meedelen. U kunt het stuk land kopen, ten overstaan van de hier aanwezigen en ten overstaan van de oudsten van het volk. Als u van plan bent uw rechten te doen gelden, dan kunt u dat doen. Zo niet, dan moet u mij dat laten weten. U bent de eerste die hiervoor in aanmerking komt, en ik kom na u. Ik zal mijn rechten doen gelden, zei de man. Daarop zei Boas, wanneer u het stuk land koopt van Naomi, koopt u het ook van Rut, de weduwe uit Moab, en zal de naam van haar overleden man voortleven op zijn land. Toen zei de man, dan kan ik mijn rechten niet doen gelden, want dat zou ten koste gaan van mijn eigen familiebezit. Neemt u het maar van mij over, want ik kan het me niet veroorloven. Koopt u het land maar, en hij trok zijn sandaal uit. Als vroeger een dergelijke koop of ruil rechtsgeldig gemaakt moest worden, bestond er in Israël het gebruik dat men zijn sandaal uittrok en die aan een ander gaf. Zo werd een dergelijke zaak in Israël bekrachtigd. Daarop sprak Boas tot de oudsten en alle anderen die daar waren, u bent er vandaag getuige van dat ik van Naomi het gehele zit van Elimelech en dat van Kilion en Machlon koop. Daarmee neem ik ook Rut tot mijn vrouw, de Moabitische, de vrouw van Machlon, om de naam van haar overleden man te laten voortleven op zijn land. Zo zal zijn naam niet verloren gaan bij zijn verwanten en de inwoners van de stad. U bent daar vandaag getuige van. Ja, zeiden de oudsten en allen die bij de poort aanwezig waren, daarvan zijn wij getuigen. De Heer geve dat zijn vrouw, die in uw huis komt, zal zijn als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël groot hebben gemaakt, zodat ook u groot zult zijn in Efrata en uw naam in Bethlehem zal voortleven. Mogen uw huis worden als het huis van Peres, de zoon van Tamar en Juda, en wel door de kinderen die de Heer u bij deze jonge vrouw zal geven. Daarna nam Boas Rut bij zich. Zij werd zijn vrouw en hij sliep met haar. De Heer liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. De vrouwen zeiden tegen Naomi, geprezen zij de Heer die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor jou zorgen zal. Mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. Hij zal je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent. Want je schoonmoeder die je lief heeft en die meer waard is dan 7 zonen, heeft hem gebaard. Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. Naomi heeft een zoon gekregen, zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. Dit zijn de nakomelingen van Peres. Peres verwekte Gezron, Gezron verwekte Ram, Ram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boas, Boas verwekte Obed, Obed verwerkte Isaï en Isaï verwekte David.
Goedemorgen. We zijn aan de laatste preek gekomen door het boek Rut. Ik wil beginnen met een soort terugkijk tot waar we zijn nu aangekomen. Het verhaal tot nu toe, dus in het begin hebben we gelezen hoe dat deze vrouw Naomi haar man verliest en dan haar 2 zonen. En dat ze belandt in een donkere situatie, zonder zekerheid, zonder in die tijd, als er geen mannen in huis waren, was er geen zekerheid, was er geen inkomen. Dus ze belandt in armoede. Er is gevaar voor haar leven. En dus ze besluit om terug te gaan naar Judea, naar Bethlehem, haar geboortestad, of haar land van herkomst. En Rut, haar schoondochter, gaat met haar mee. En Rut is trouw en toont liefde voor Naomi. Rut bekeert zich tot de Joodse geloof. Ze vertrouwt op God, op Yahweh. En ze zet zich in om Naomi te, of hen allebei te helpen in hun situatie. Ze neemt het risico om te gaan herfst te gaan verzamelen in de velden, in de akkers. Als vrouw alleen was dat heel gevaarlijk om te doen. Maar er is ook Boaz. En Boaz, een man die oprecht is, een man die de wet volgt, een man die trouw, ook trouw is aan God. En Boaz, leren we, is een mogelijke losser voor Naomi en Ruth. En een losser was iemand die zou de schulden eventueel kunnen afbetalen van Naomi. Iemand die zou haar kunnen redden uit haar situatie. En dus de grote vraag in de vorige preek, in de vorige hoofdstuk, was: zou Boaz dit doen? Dit is de hoogtepunt van heel het verhaal. Zal Boaz hen verlossen? En dan leren we dat hij wil dat inderdaad doen. Hij is bereid om het gezin te redden. Dat betekent wel dat hij moet trouwen met Ruth. Maar er is ook ondertussen liefde ontstaan tussen de twee. En het ziet er allemaal heel mooi uit. Maar er is nog één obstakel. Er is nog één hindernis. En dat is dat er een familieverwant is die dichter bij Naomi staat dan Boaz. En eigenlijk die andere persoon, die andere familieverwant, moet eerst gevraagd worden of hij Naomi wil verlossen uit haar situatie. Of hij de schulden wil afbetalen. Nu, dat betekent dat er kans is dat Ruth niet met Boaz trouwt, maar met iemand anders. Dus de grote spanning, de grote vraag nu is: zal het Boaz zijn die hen kan redden? Zal het Boaz zijn met wie Ruth trouwt? En we lezen in dit hoofdstuk: ja. Het lukt allemaal. En het is de andere persoon, de andere familie, want wil niet het risico nemen om Naomi schulden af te betalen. Hij wil dat niet doen. Hij wil ook niet trouwen met Ruth, een vreemdeling, een Moabitische vrouw, die was beschouwd als een vijand van de Israëlieten. Dus het einde van het verhaal lijkt zo perfect, zo mooi. Het lijkt zo een beetje als een sprookjesverhaal zelfs. Nu, mijn dochter Elise houdt heel veel van sprookjesverhalen. Ze kijkt continu naar Disneyfilms, Assepoester enzovoort. En Ruth lijkt een beetje op een mooie sprookjesverhaal. Je weet wel, het einde, they lived happily ever after. Dus dat is een vraag. Is Ruth dan maar een mooie sprookjesverhaal? Wanneer je kijkt naar een bepaalde cultuur, en als je een bepaalde cultuur wilt begrijpen, moet je gaan luisteren naar hun verhalen. Wat zijn hun verhalen? En de sprookjesverhalen zijn eigenlijk heel belangrijk om het westerse cultuur te begrijpen. Ze gaan heel diep in onze cultuur. En wat vertellen deze sprookjesverhalen, zoals Doornenroosje en Assepoester, Sneeuwwitje, wat vertellen ze over onze cultuur? Als ze zeggen dat wij verwachten dat de liefde overwint. Dat is wat we hopen. Wij hopen en verwachten dat het goede zal het kwade overwinnen. Dat uiteindelijk alles zal goed komen. Door de stormen heen zal het uiteindelijk goed zijn met de hoofdpersonage. En mensen zullen gered zijn uit hun donkere situaties. Dat is wat ze zeggen. Dat wij als cultuur dat verwachten en dat we daarnaar voor hopen. Maar, kijk, als we naar de realiteit kijken, dan zien we iets anders. We zien oorlog, denk aan Syrië. We zien armoede, denk aan gedeeltes van Afrika. Hongersnood, lijden, ziekte, noem maar op. En dat betekent dat wij als volwassenen denken meestal van, ja, sprookjes, dat is voor kinderen. Maar één keer dat je ouder bent, weet je dat dat allemaal niet waar is. Dat dit de realiteit is. Lijden, oorlogen enzovoort. En misschien is het verhaal van Ruth ook maar een sprookjesverhaal. Het is mooi, Het geeft ons een warm gevoel van binnen. Het is romantisch, maar het is niet de realiteit. Het is niet ons leven. En toch blijft de mens dromen. Ergens hopen wij toch nog altijd voor onze happy ever after. Het zit als het ware gebakken in onze cultuur. Ik weet niet of dat u het nieuws volgde onlangs, maar iets groots is gebeurd, namelijk de ontmoeting tussen Trump en Kim van Noord-Korea. En ik weet niet of jij het hebt gezien, maar Trump heeft een film laten maken voor Kim om te zien. En als je die film bekijkt, het is gelijk een Hollywood-film, dan zie je een soort ja, sprookjesverhaal bijna. Het idee van, kijk, onze lot, onze toekomst is in ons handen. En als wij vrede willen realiseren voor Korea, is het mogelijk. Wij kunnen het doen, maar het ligt in onze handen. Het is afhankelijk van ons. En hier zie je een idee dat heel diep geworteld is in het Westen. Namelijk, jouw eigen geluk ligt in jouw handen. Jouw eigen geluk ligt in jouw handen. Jouw happy ever after is afhankelijk van je eigen inspanning. Jij bent de held, als het ware, van je eigen verhaal. En het is aan jou om jouw geluk waar te maken. Beyoncé, happiness comes from you. No one else can make you happy. You make you happy. Dat is typisch voor nu. We geloven ergens nog altijd dat we kunnen gelukkig zijn. Dat er kan een sprookjesverhaal zijn, een happy ever after. Maar het hangt af van ons. Wij zijn als het ware de hoofdpersonage en de directeur tegelijkertijd van ons eigen sprookjesverhaal. Dat is ons leven. Maar wat zegt de Bijbel? Mogen wij wel een happy ever after verwachten? Wat met onze happy ever after? Ja, de Bijbel zegt dat er een happy ever after is. Maar het is misschien niet zoals we hadden verwacht. En dat gaan we zien als we dieper in het verhaal van Ruth gaan. Eigenlijk het boek Ruth draait niet eigenlijk om Ruth. Het draait om Naomi. Naomi is de hoofdpersonage in dit boek, in dit verhaal. Het begint met haar wanneer dat zij alles verloren heeft. En het eindigt met haar wanneer dat zij een zoon krijgt via Ruth en Boaz. Ruth en Boaz zijn eigenlijk alleen maar de middelen, de instrumenten die God gebruikt om Naomi te redden. En de geboorte van Obed, de zoon van Ruth en Boaz, is een teken van haar verlossing. Het is een teken dat zij is gered. En daarom is het ook het einde van het verhaal. De cirkel, als het ware, is compleet. Ze had niks. Ze had geen zekerheid, ze had alles verloren. Maar met de geboorte van die zoon krijgt ze alles weer terug. De cirkel is compleet. Ze begon met niks, met armoede, onzekerheid, geen hoop. Maar met de geboorte van de zoon is alles omgedraaid. Ze heeft opnieuw alles, een erfenis heeft ze nu, er is zekerheid in haar leven, er is opnieuw hoop. En Ruth is dus het verhaal van hoe dat God Naomi redde uit een situatie zonder hoop, tot een punt waar dat ze nieuw leven krijgt. Nu, normaal gezien wordt Boaz beschouwd als een type Jezus, ja, een soort van Jezus. En dat is waar, we zien, Boaz is de persoon die Naomi verlost, die haar schulden afbetaalt. En daarin zien we ook wat Jezus heeft gedaan voor ons, onze schulden heeft afbetaald. Maar Ruth is ook een type Jezus. Want Ruth bewijst haar trouw en haar liefde voor Naomi door alles te riskeren voor haar. Ze riskeert alles om Naomi te redden. En zelfs de zoon, Obed, die geboren is op het einde, is ook een soort Jezus. Want het is door de geboorte van Obed dat Naomi's toekomst verzekerd is. In vers 15 van hoofdstuk 4 lezen we: Hij zal voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. In een Engelse vertaling staat er: Hij zal u nieuw leven geven. Staat er in de Engelse vertaling. Hij zal u nieuw leven geven. Obed was dus ook een soort, ja, is dus ook een soort Jezus. Maar we lezen in vers, twee versen ervoor, in vers 13, dat het was de Heer die gaf aan Ruth dat zij zwanger werd. Dus voor de schrijver is het duidelijk dat het is God die continu achter de schermen werkt om Naomi te redden. God werkt achter de schermen. En God gebruikte de trouw van Ruth en de gehoorzaamheid en de oprechtheid van Boaz. Maar uiteindelijk kwam de verlossing door God. Nu, hierin is het verhaal van Ruth eigenlijk een beeld van hoe God ons redt uit onze donkere situatie. Want net zoals Naomi vinden wij onszelf ook verloren, gebroken, zonder hoop, omwille van onze zonden. We gaan ten onder aan het kwade in onszelf en in de wereld. Maar, net zoals Naomi, geeft God ons ook een zoon. Zijn eigen zoon, Jezus Christus. En net zoals Naomi een zoon heeft gekregen, krijgen wij ook de zoon. En net zoals met Naomi, die zoon betekent verlossing voor ons. Het betekent onze redding, onze verlossing. Dus net zoals Naomi, die plotseling van niks naar alles, zonder hoop naar wanhoop, zonder zekerheid naar zekerheid, komen wij ook in een situatie terecht van nieuw leven, waar dat er zekerheid is en een vaste hoop. Dus in die zin is dat wel dan ons happy ever after, als we kiezen om Jezus te volgen. Onze sprookjesverhaal, als het ware. Maar is dat wel zo? Ik herinner Thomas zijn preek vorige week, vorige zondag, Psalm 88. Het eindigt niet zoals een sprookjesverhaal. Maar hij eindigt met de woorden: de duisternis is mijn vriend. En we hebben gezien, soms is er geen happy ending. Psalm 88 heeft geen happy ending. En Thomas zei terecht: de christen wordt niet gespaard voor het lijden. Dus, hoe moeten we die twee overeenbrengen met elkaar? Aan de ene kant, Ruth, het verhaal van Ruth, een sprookjesverhaal, alles komt goed. En in Jezus zijn we gered, zijn we verlost. Maar aan de andere kant, wij zijn niet gespaard voor het lijden en pijn in deze wereld. Hoe komen die twee overeen met elkaar? Ze staan allebei in de Bijbel. Ze zijn allemaal deel van Gods woord. Misschien moeten we aanvaarden dat ons aards bestaan gekenmerkt is door moeite en lijden, maar in de hemel zal het allemaal goed zijn. Zal het allemaal beter zijn. En dat is vaak wat je hoort, hè, onder christenen. Ja, hier is het moeilijk, momenteel gaat het moeilijk, ons aards bestaan, ja, dat is moeilijk. Maar in de hemel gaat het allemaal beter zijn. Toen ik was aan het voorbereiden, heb ik een preek beluisterd van de theoloog N.T. Wright, over Job. Een boek Job, ook heel bekend als een boek over het lijden. En hij noemt in zijn preek twee foutieve manieren van redenering onder christen over het thema lijden. Eerst, we zien de hemel als een verlossing van deze pijnlijke aards bestaan. Maar dat is eigenlijk niet bijbels. De schepping is goed. God heeft het goed gemaakt. We zijn bestemd voor hier op aarde een goed leven te hebben. Niet ergens anders in de wolken te gaan zweven. Er is pracht in de schepping. We zijn hier geschapen om hier te wonen en te leven. En de andere foutieve manier van redenering dat terugkomt onder christenen, is dat we zien God als een soort persoonlijke therapeut. God bestaat om ons leven gemakkelijk te maken. En als hij dat niet doet, I want my money back. Ik wil mijn geld terug. We denken dat we een deal afsluiten met God. Als ik in u geloof, geeft u mij een gemakkelijk leven. En zoals Thomas zei, zijn we soms boos, of Thomas vroeg zich af, zijn we soms boos als christenen wanneer God ons niet geeft wat we willen? En is het omdat we geloven om een gemakkelijk leven te hebben? In diezelfde preek van N.T. Wright schrijft hij, of zegt hij, we are only human when we discover our place in the bigger story. We zijn alleen maar echt een mens wanneer we onze plaats ontdekken in het grotere verhaal van wat God doet in de geschiedenis. Dan vinden we onszelf. En dat is denk ik de sleutel. Wanneer we ons eigen leven gaan beschouwen als onderdeel van Gods grotere plan, dan gaan die vragen rondom gelukkig zijn en het lijden, dan gaan we dat gaan bekijken in een ander licht, in een ander perspectief. Job is tot dezelfde punt gekomen. Op het einde zegt Job, alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. Job is tot een punt van inzicht gekomen wanneer hij een ontmoeting had met God. Hij kon die vragen rondom gelukkig zijn en lijden kon hij plaatsen in dat groter beeld van wie God is en wat God doet. Dus mogen wij onze eigen sprookjesverhaal verwachten in ons leven? Ja. Maar het is niet onze persoonlijke sprookjesverhaal. Het draait niet rondom ik. Wij worden meegenomen in een veel grotere, een veel betere Bijbelse sprookjesverhaal. En wat is die Bijbelse sprookjesverhaal dan? Het is eenvoudig. Oei. Zie, ik maak alles nieuw. De woorden van Jezus in Openbaring. Zie, ik maak alles nieuw. Gods koninkrijk die nu in beweging is. Gods schepping die nu gered wordt. De hemel die doorbreekt hier op aarde. Telkens weer wanneer we bidden en wanneer we kiezen om het leven, om de weg van Jezus te volgen in plaats van ons eigen weg. Dat is die grote verhaal. Dat God is alles nieuw aan het maken door Jezus. Zie, ik maak alles nieuw. En die nieuwe schepping is nu al gedeeltelijk zichtbaar door ons. Door wij, de kerk. Door onze gehoorzaamheid naar God toe. Wanneer we leven als zijn discipelen, dan wordt die nieuwe schepping zichtbaar voor de mensen. En het zal volledig onthuld worden wanneer Jezus terugkomt. Wat betekent dat allemaal voor ons nu? Drie dingen, drie concrete toepassingen. Geloof, hoop en liefde. Eerst geloof. Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 5, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Geloof is weten dat God jou vasthoudt en nooit zal loslaten. Dat hij jou door elke dal, elk moment van jouw leven zal leiden, totdat hij jou veilig terug thuis brengt in die nieuwe schepping. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal. Geloof is weten dat God ons nooit zal loslaten. Hoop. Hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Hopen is een zekerheid hebben dat wij mogen die happy ever after verwachten. Ondanks de pijn, ondanks de problemen die we nu ervaren. Dat is hoop. We zien het nog niet volledig. Maar we zijn zeker dat er op een dag die nieuwe schepping zal komen. En daarom spreekt ons aan, die sprookjesverhaaltjes. Omdat er altijd hoop in zit. En wij hebben ook hoop als christenen. En de liefde. Wij moeten leven als burgers van die nieuwe schepping. En dat betekent dat we leven volgens de regels van Gods nieuwe koninkrijk. En wat zijn die regels? De bergrede. De bergrede toont ons wat het betekent om te leven als burgers in het koninkrijk van God. Het koninkrijk die nu al in werking is gekomen met de dood en opstanding van Jezus. En wat zegt Jezus is de grootste gebod? Heb de Heere God lief met heel je hart, al je verstand en al je kracht. En heb uw naaste lief als uzelf. Dat is onze leidstraat. Dat is eigenlijk onze motto of onze slogan. Dat is wat we moeten ons afvragen iedere dag. Heb ik God lief vandaag? Heb ik mijn naaste lief vandaag? Wat betekent het vandaag om God te lief te hebben en mijn naaste lief te hebben? Hoe wordt dat concreet in de keuzes die ik maak, in de handelingen die ik doe? En wanneer wij dit simpel gebod toepassen in ons dagelijks leven, en we zijn niet meer uit voor ons eigen zin, ons eigen verlangens, dan wordt die nieuwe schepping een beetje meer realiteit. Dan krijgt het een beetje meer, iedere keer een klein beetje meer, wordt het realiteit. Wanneer wij de kerk op de bres staan voor deze verloren wereld, zoals Jezus dat deed voor ons, dan wordt Gods koninkrijk zichtbaar. En kunnen we schijnen in de duisternis. Dus ja, mogen we een sprookjesverhaal verwachten? Dat is de grote vraag die ik heb mij afgesteld in deze preek. Mogen we verwachten zo een happy ever after zoals in het boek Rut? Ja, we mogen vertrouwen dat het goed zal aflopen. Ook met ons, ons eigen leven. We mogen vertrouwen op God. We hebben een hoop, een zekerheid. Maar ons geloof en onze hoop rust niet op het feit dat we geen pijn of geen problemen zullen ervaren in ons leven. Maar omdat wij, ons leven, is deel van een groter verhaal. Het is een onderdeel in een veel groter, in een veel beter verhaal van wat God doet in Jezus. Zie, ik maak alles nieuw. En wij zijn deel van dat verhaal. En wanneer wij onze plaats vinden in dat verhaal, en we vinden onze identiteit, onze bedoeling in het leven, in wat God doet, in plaats van hoe dat het is met ik, ja, dan kunnen we rusten. Dan kunnen we zekerheid hebben. Dan hebben we geloof, hoop en liefde. Laten we afsluiten met gebed. Eerst en vooral, Hemelse Vader, willen wij u groot maken, u danken, u loven, u prijzen, omwille van wat u doet in de geschiedenis. Heer, u hebt een plan en we mogen dat zien, hoe uw plan in werking gaat. Hoe u uw zoon hebt gestuurd, Jezus, om te sterven, om een nieuwe koninkrijk te brengen hier op aarde. Heer, wij danken u dat wij mogen deel zijn van wat u doet. Dat wij dat mogen zien van dichtbij. Dat we mogen bidden voor uw koninkrijk. Dat we mogen keuzes maken, stappen zetten om die koninkrijk zichtbaar te maken in ons eigen leven. Heer, help ons om u gehoorzaam te zijn. Help ons om dat gebod, dat heel eenvoudig gebod van u lief te hebben en onze naasten zoals onszelf, om dat waar te maken in ons dagelijks leven. En op die manier licht te zijn in de duisternis. Heer, wilt u ons helpen om dat waar te maken in ons eigen leven. In Jezus' naam. Amen.
De mededelingen. Nu maandag is bisstond in de kerk om 7:30. In de week erop is het zorgkring bij David, ook om 19:30. Vrijdag 29 juni is het zorgkring de wandelclub en zij gaan wandelen in de Gavers. Dan ook nog een keer in augustus zou er een pakket materiaal opgestuurd worden naar de Filipijnse kerk. Dus als je materiaal, zeep, tandpasta, tandenborstel, staat op potscherm allemaal. Als je materiaal hebt, kunt je dat bezorgen aan Roos. Dan van zaterdag 14 juli tot 15 juli is het Vibrant Weekend in de kerk. Ik denk dat dat bij Esmarie is, dat kan ingeschreven worden. Of ja, meer info bij Esmarie. Dan is er nog Gebedsweekend van 27 tot 29 juli met Leslie Message. En vandaag was Stefan gaan spreken in Sint-Niklaas en Peter in Ichtigen. Oké, laten we nog afsluiten in gebed. Dank u wel, Vader, voor dit samen zijn hier. Voor de wijsheid dat we mogen ontvangen hier. Voor de blijdschap dat we mogen ervaren hier. Als we inderdaad zien hoe groot dat u bent, Heer. Hoe liefdevol dat u naar ons toekomt, Heer. Hoe dat u alles in de geschiedenis zo voorziet, Heer. Dat we mogen weten dat u altijd bij ons bent, Heer. En dat wij, al lijkt het soms dat we, in ik weet niet welke situaties terechtkomen, Heer, dat we mogen weten dat u er altijd naast ons bent, Heer, dat we ons nooit alleen hoeven te weten, Heer, dat u altijd degene bent die ons draagt, Heer, en die altijd voorziet, Heer, in al onze noden. Heer, we willen ook bidden voor de mensen die vandaag niet in de dienst aanwezig konden zijn, Heer, mensen die door welke reden dan ook, Heer, door ziekte of wat dan ook, dat u ook bij hen wilt zijn, Heer, de komende week, dat u ook met hen wil meegaan, Heer, dat u mag wijsheid geven, Heer, dat u mag, als we met mensen in contact komen, Heer, op het werk, op school, wat dan ook, dat we mogen uw liefde uitdragen, Heer, dat u ons echt mag leiden, Heer, en ons mag wijsheid geven in alle dingen dat we doen, Vader. Amen. Een goede zondag.